Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 12 februari. De internationale pruimenpuddingdag. En op 12 januari 1985 weigerde Eelco Brinkman de PC-hoofdprijs uit te reiken aan Hugo Brandt-Corstius. Misschien wilt u straks een prijs uitreiken aan onze gast van vandaag. We gaan het zien. We gaan het vandaag hebben over het VN-verdrag. En dat gaat over mensen met een handicap. Te gast is directeur van Iedereen, Deborah Lauria. Iedereen is het grootste netwerk van belangenorganisaties, behartigers voor en door en met mensen met een beperking. En de organisatie maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Onder meer bij protesten of aankondigingen, wijzigingen, verslechteringen van de WMO en bij problemen rond voorzieningen en hulpmiddelen voor mensen met een beperking wordt nogal eens op de ondertekening van het VN-verdrag gewezen. In 2006 is het verdrag in de Verenigde Naties aangenomen. 2 jaar later is het in werking gesteld. En in 2016 heeft Nederland het eindelijk erkend. We bespreken wat het VN-verdrag is en waarom we een apart verdrag hebben voor mensen met een handicap, terwijl er al een mooi mensenrechtenverslag bestond. En welke terreinen het verslag zoal bestaat. Het verdrag zoal beslaat. Het verdrag heeft geleid tot nationale agenda's en ook tot de Amsterdamse lokale inclusieagenda. We bespreken wat daar zoal in geregeld is en hoe dat verloopt. Wat levert het verdrag ons op weg naar gelijke rechten en bejegening voor mensen met een beperking? U gaat het allemaal horen na agenda, mededelingen en muziek.
Agenda en mededeling 12 februari. Agenda. Geheugensteuntje. Heeft u of uw naaste last van beginnende geheugenproblemen? Kom dan op zaterdagen naar Huis van de Wijk Olympus. Van 11 tot 12:30. Inloop vanaf 10:30 bezoekt u geheugensteuntje voor informatie, praktische tips, leuke workshops en inspirerende ontmoetingen. Het programma wordt gepauzeerd met een lunch. Er wordt een bijdrage van €2 gevraagd voor de lunch, koffie en thee. Voor vragen of aanmelden mailt u naar k.jansen@soosamsterdam.nl. Aanmelding is verplicht. Kom naar Olympiaweg 29 in Stadsdeel Zuid. Er is momenteel wel een wachtlijst. Psychiatriecafé Zuidoost. Stichting Krakti. Krakti betekent in het Shandantongo kracht. Stichting Krakti brengt kracht en daadkracht bij elkaar. Zij stimuleert je om je talenten, kwaliteiten en mogelijkheden ten volle te benutten en groepen mensen te verbinden. Kom vrijdag 20 februari 2026 naar buurthuis De Bontekraai, KNS 68. Inloop vanaf 17:30, om 18:00 aansluiten voor de gezamenlijke maaltijd, vlees of vegetarisch. Van 19:00 tot 21:00 is het gratis en rolstoelvriendelijke psychiatriecafé. Mee eten? Vega-liefhebbers graag doorgeven. Aanmelden kan via 020-531-7600 tussen 13:00 en 16:00 van het secretariaat Regenbooggroep. Kosten €5. Graag contant en gepast betalen. Online gespreksgroep Mijn Partner Heeft Jong Dementie. Heb je een partner die onder de 65 jaar dementie kreeg? Of ben je zelf nog jong? Ben je ook benieuwd hoe anderen dit doen en hoe zij omgaan met alle emoties en veranderingen? Meld je dan aan voor deze gratis online gespreksgroep via Microsoft Teams op 16 februari van 19:30 tot 21:00. De gespreksleider is van Alzheimer Nederland. Ga naar de website van Alzheimer Nederland/activiteiten en meld je aan. Teken onze petitie. Maak van Amsterdam een stad waar iedereen mee kan doen. Op 15 januari jongstleden heeft Cliëntenbelang Amsterdam een petitie gelanceerd, getiteld Iedereen wil een Amsterdam waar iedereen zich thuis voelt. Mensen worden nog vaak buitengesloten of gediscrimineerd. Niet alleen door stadsgenoten, maar ook door de gemeente en instanties. Daarom zetten de ondertekenaars zich in voor een stad waar iedereen mee kan doen. Ongeacht beperking, ziekte of leeftijd. Ga naar de website van Cliëntenbelang, teken en deel de petitie met zoveel mogelijk andere Amsterdammers en sympathisanten van buiten. De handtekeningen worden aangeboden aan de fractievoorzitters van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart aanstaande. Meer info volgt. Mededeling. Vacature voor een ondersteuner 8 uur per week. Cliëntenbelang is per 1 april aanstaande op zoek naar een ondersteuner voor de afdeling secretariaat voor 8 uur per week. Je wordt een belangrijke schakel binnen de organisatie en springt in bij uiteenlopende ad hoc werkzaamheden en ondersteunt collega's en teams bij bijeenkomsten, evenementen en organisatorische taken. Daarnaast ondersteun je waar nodig het secretariaat. Ga voor meer informatie naar de website van Cliëntenbelang Amsterdam.
Ja, u kon net luisteren naar het nummer I'm Still Standing van Elton John. En het is geschreven door tekstschrijver Bernie Taupin. En dat is terechtgekomen op zijn studioalbum Too Low for Zero uit 1983. Ik ga nu praten eindelijk met Deborah Loria. Welkom in de studio weer.
Dankjewel, Janine.
Ja, leuk dat je er bent.
Leuk om hier te zijn weer. Ja.
Nou, we gaan het vandaag uitgebreid hebben over het VN-verdrag Handicap.
Ja.
Daar ben je al heel veel mee bezig in de organisatie waar je werkt. Ik vroeg me af, wat is de reden eigenlijk van een apart VN-verdrag?
Ja, dat is een hele goede vraag en een hele belangrijke ook. Want inderdaad, zoals je al terecht zei, we hebben al een ontzettend mooi verdrag. De internationale verklaring voor de rechten van de mensen. En die rechten, die gelden voor alle mensen, dus ook voor de mensen met een beperking of een chronische ziekte. Toch merken we in de hele wereld dat er nog steeds sprake is van uitsluiting, discriminatie en ook onrecht. Als je zorg en ondersteuning nodig hebt. En dat heeft door de jaren heen betekend, er moeten toch aanvullende verdragen komen om de rechten van bepaalde groepen mensen toch sterker te waarborgen. Meer garanties te kunnen stellen voor specifieke groepen. Een heel bekend voorbeeld is het Vrouwenrechtenverdrag. En net als in de vrouwenemancipatie is er een hele sterke beweging nodig geweest om tot meer emancipatie te komen, meer gelijkheid in de wereld tussen mannen en vrouwen. Zelfs op dat gebied zijn we er nog niet. Die beweging is al eerder begonnen. En zo geldt het voor mensen met een beperking of een chronische ziekte dat er specifieke aandacht moet zijn, willen we die gelijke positie weten te realiseren. Die is er nu nog steeds niet, nee. Zeker ook in Nederland niet.
Nee. En wat als je nou kijkt naar dat verdrag, dan gaat het over mensen met een handicap of een chronische ziekte.
Ja.
Maar is daar een bepaalde lijst van wat dat allemaal inhoudt?
Zeker. Het gaat dus om mensen die beperkingen hebben of een chronische ziekte en daardoor handicap ervaren in de samenleving. En dat houdt in dat zij dus belemmeringen hebben om mee te doen in de maatschappij. Dus ja. Dat betekent dat ze moeilijk aan het werk komen.
Ja.
Dat ze moeilijk in het onderwijs mee kunnen doen. Dat in het sociale leven ook moeite hebben om mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld al omdat ze moeite hebben om een passende woning te hebben of te krijgen.
Ja.
De toegankelijkheid is heel vaak een issue. Dus je kunt moeilijk ergens naartoe gaan, ook ergens binnenkomen, geaccepteerd te worden. Werkgevers hebben nog steeds wel heel veel moeite om te accepteren dat iemand bijvoorbeeld niet stipt om 9 uur begint 's ochtends, omdat hij eerst zorg thuis nodig heeft. Als we al veel flexibeler zouden omgaan met werktijden en ook arbeidscontracten, niet per definitie 36 uur of 40 uur in commerciële bedrijven, is nog steeds de standaard. Je kunt prima 20 uur per week werken of een ander aantal uren per week en heel waardevol zijn voor de samenleving en ook aan je eigen zingeving kunnen werken. Dus we sluiten heel veel mensen uit.
Ja, terwijl dat helemaal niet
niet nodig is en ook onrecht doet.
Ja,
dus
zeker.
Aan mensen. Ja.
Dat ik zag ook dat er uiteindelijk gewerkt wordt naar een combinatie van participatie, van betaald werk en onbetaald werk, zeg maar.
Dat zijn mogelijkheden.
Ja.
Wij hebben een heel mooi project op dit moment lopen. Dat heet Simple Switchen. En het is een programma om te kijken hoe we makkelijker kunnen maken om te switchen van vrijwilligerswerk of dagbesteding naar betaald werk, eventueel ook wel weer terug als het niet bevalt, als het niet lukt of als het na een tijd niet meer lukt. Nu heb je dat mensen die stap heel vaak niet zetten, of omdat ze de weg niet kunnen vinden, maar ook omdat ze heel erg bang zijn dat ze dan bijvoorbeeld subsidies of toeslagen of bepaalde regelingen kwijtraken die ze daarna niet meer terugkrijgen, uitkeringen. En dat is doodzonde, want op die manier laten we heel veel potentieel onbenut.
Ja.
Dit is heel erg gericht op het werk en het is heel erg belangrijk, want het geldt voor heel veel mensen dat ze daarvan uitgesloten worden. We moeten ook niet vergeten dat er mensen zijn die simpelweg zorg en ondersteuning nodig hebben, soms 24 uur per dag, 7 dagen per week. En ook daarvoor moeten we specifieke aandacht hebben. Die zorg moet er ook gewoon zijn, moet toegankelijk zijn, moet beschikbaar zijn, moet betaalbaar zijn. En dat is ook niet altijd het geval.
Maar nu heb je al gelukkig een heel breed palet neergezet van waar het allemaal over gaat.
Ja.
Maar toen ik het verdrag las, vond ik de mooiste eye-opener dat er in Nederland en misschien in een heleboel andere landen heel lang uitgegaan is van een medisch model.
Ja.
Van mensen met een beperking of wat dan ook, die moest je beter maken.
Ja.
En lukte dat niet, dan moest je maar speciale aanpassingen doen in het onderwijs, het vervoer, et cetera. Maar nu wordt er meer uitgegaan van een sociaal model. Niet de beperking is het probleem, maar de inrichting van de maatschappij. En die omkering vond ik ontzettend mooi om te lezen, want dan valt alles op zijn plek.
Klopt, dat ja. Klopt inderdaad.
En wat je daarnet vertelde over dat werk en inkomen, dat zijn allemaal plannen die voor 2040 ja. In orde moeten komen.
Ja.
Is dat haalbaar, denk je?
Ik denk het niet. Dat blijft het streven en daar moeten we voor blijven gaan. Met z'n allen. Er is ook een werkagenda. Er is een nationale strategie allereerst ontwikkeld.
Ja.
En als afgeleide daar of een nadere uitwerking van die strategie is wat nu heet de werkagenda. En die is in drie blokken onderverdeeld. Een blok 25-30, dan 30-35-35-40. Daarin zijn dus de plannen verder uitgewerkt hoe daar te komen. Op basis van de plannen hoe die er nu uitzien, gaan we er niet zijn in 2040.
En wat moet er meer gebeuren? Meer ja. Druk op?
Onder andere.
Lobbyen.
Er moet sowieso heel veel meer gebeuren. Als je ziet, natuurlijk zijn de plannen voor de eerste periode wat meer ingevuld dan de jaren daarna. Dat is niet zo gek. Maar je ziet dat van die plannen heel veel lopend beleid is. Dus dingen die al in gang waren gezet en dat die al op de planning stonden. Op een of andere agenda van de ministeries. Heel veel komt van VWS, terwijl alle ministeries hebben hier daarmee te maken en zijn te weinig mee bezig. Je ziet ook dat er een heel afwachtende houding wordt getoond door de overheid in deze. Want op heel veel punten is er sprake van onderzoeken of kijken wat de markt doet. Evalueren en dan kijken wat er daarna nog meer moet gebeuren. Dus op heel veel fronten zijn er mooie woorden. En het is een heel pakket, hè, die werkagenda. Ja. Dus het zijn heel veel pagina's. Dus op het eerste gezicht denk je, wauw, we maken er echt werk van. We nemen het serieus en het ziet er heel mooi uit. En op punten is dat ook zo. Want in die 10 jaar dat we dat verdrag hebben geratificeerd, er zijn er ook heel veel dingen en mooie dingen gebeurd. Maar er moet veel meer gas worden gegeven, willen we daar gaan komen. En er moet ook een meer integrale kijk op alles zijn. Want alles heeft met elkaar te maken. Dat noemen we in technische zin intersecties. Mensen zijn ook niet alleen dit of niet alleen dat. En hebben die samenleving moet inclusiever worden. Willen we de plek geven aan mensen met een beperking of chronische ziekte die ze verdienen.
Ja, precies. Het verdrag zelf is in 2016 geratificeerd in Nederland.
Ja.
En het bestaat uit 6 principes. Respect voor waardigheid en persoonlijke autonomie. Ja. Non-discriminatie. Volledige participatie. Respect voor verschillen. Gelijkheid tussen de seksen. En respect voor capaciteit van gehandicapte kinderen.
Ja.
Zijn die principes... Zijn die wel uit de verf gekomen?
Nou, die komen steeds beter uit de verf. We spreken er steeds meer over. Je komt het VN-verdrag in ieder geval en soms de principes specifiek ook steeds vaker tegen in beleidsdocumenten, in plannen. Dat is heel mooi. Wordt ook in het coalitieakkoord dat net is verschenen, wordt ook het VN-verdrag genoemd. Hoe precies daarmee om te gaan, dat moet nader uitgewerkt worden. Er is voor tot dusver ook niet echt of niet een specifiek budget daaraan gekoppeld. Dus dat is ook een punt van aandacht. Maar dat het er staat is al wel voor het eerst en is dus wel heel mooi. Dus dat besef begint wel te groeien. Steeds meer onder beleidsmakers, onder bestuurders en hier en daar in de samenleving. Maar het vraagt ook om een andere manier van denken, zoals je inderdaad zei. Kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. En kijken hoe we diversiteit kunnen omarmen en mensen in staat stellen om te kunnen participeren. In plaats van de mensen het probleem maken dat opgelost moet worden. Ja, dat betekent dat we als samenleving ook anders moeten denken.
Ja.
Dus een van de belangrijke dingen. Heel veel dingen, maar heel belangrijk is bijvoorbeeld dat we veel meer inzetten op inclusief onderwijs en inclusieve kindcentra bijvoorbeeld. Dus plekken waar zorg en onderwijs dicht bij elkaar of bij elkaar komen. Dat we plekken creëren waar kinderen met en zonder beperking of chronische ziekte elkaar ontmoeten al vanaf het begin, zodat we het normaal vinden. dat er ook mensen zijn die van een rolstoel gebruik moeten maken, die niet zien, niet horen enzovoort. Nu zijn er twee werelden die parallel aan elkaar bestaan. En dat betekent dat wij mensen met een beperking vooral niet ontmoeten in ons dagelijkse leven. Ja. Als je zelf wel binnen die vakjes van de normen en zogenaamde normen vallen.
Ja, dat lijkt echt op de scheiding zwart-wit scholen.
Ja.
En je krijgt steeds meer verdeeldheid eigenlijk.
Exact.
Alleen al omdat je ergens zit.
Ja, en omdat je elkaar niet kent. En wat je niet kent vind je natuurlijk eng, bedreigend, moeilijk, ingewikkeld.
Ja.
Daar moeten we natuurlijk wel vanaf. Ja, vroeger moesten vrouwen stoppen met werken als ze gingen trouwen. Omdat ze misschien kinderen gingen krijgen. En in ieder geval moesten ze zeker stoppen met werken als ze zwanger raakten. Nou, daar zijn we vanaf. Een vergelijkbare beweging is hier gaande.
Omdat die vrouwen nu thuis blijven vaak vanwege die kinderen en het halen en brengen en et cetera.
Ja, nu blijven ze een soort van vrijwillig thuis. Maar in ieder geval staat het niet meer ergens geschreven dat vrouwen moeten stoppen met werken. En gelukkig werken ook veel vrouwen. Maar die gelijkheid daarin is ook nog niet bereikt inderdaad.
Nee, zeker niet. Nee. In 2022 werd een schaduwrapportage gedaan door het VN-comité. Met heel veel kritische vragen aan de Nederlandse staat.
Ja.
Ze hadden een lijst van 22 zaken waar ze het een en ander over te melden hadden.
Ja.
En kun je daar zelf een aantal voorbeelden van noemen? Anders heb ik er zelf een die me echt op de tong ligt.
Oh, nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, dat het heel duidelijk is dat er voor meisjes en vrouwen genderongelijkheid is. Hm. Dat er bij huiselijk en seksueel geweld veel te weinig gedaan wordt. Dat de beschikbare opvang veel te weinig is. En dat er een betere melding moet komen van delicten. En waar ik ook heel erg van schok is de dwang voor opname bij meisjes in een gesloten systeem in de zorg.
Ja.
Dus ja, ik vraag me af hoe lang gaat het nog duren?
Nou ja, de gesloten afdelingen worden afgebouwd. Dus dat is in ieder geval wel een positieve ontwikkeling die gaande is. Daarbij moeten we wel aandacht hebben voor niet te snel alles sluiten voordat we wel goede alternatieven hebben. Want dan vallen mensen helemaal weer in een gat. Dat moet ook voorkomen worden. Maar dat daar toegewerkt wordt, dat is inderdaad wel gaande. Dat is een positieve ontwikkeling. Het komt niet alleen door deze aanbeveling van het VN-comité, maar dat helpt natuurlijk altijd. Het VN-comité heeft meer dan 100 aanbevelingen gedaan, hè, na dat onderzoek in 2022. Of 24, sorry. Dat zijn er inderdaad heel veel.
Ja.
Slechts 1/3 daarvan heeft een concrete plek gekregen in die werkagenda. Dus een van onze lobbypunten is precies dat eerder al die anderen ook opgepakt moeten worden. Nu zijn die anderen meer dan 60 verdeeld over die twee andere blokken die moeten komen. Dus vanaf 2030 en verder. Ja, dat is te lang wachten. Er zijn er vele. Een hele belangrijke ook is dat er minder verschillen moeten zijn tussen gemeenten. Op heel veel gebieden zie je dat er grote verschillen zijn hoe gemeenten omgaan met allerlei rechten die mensen met een beperking of chronische ziekte raken. En het maakt niet uit of het over de WMO gaat of de participatiewet. Als het gaat om toegankelijkheid, mobiliteit, inclusief onderwijs, toeslagen, subsidies, heel veel verschillen. Daar moet echt wel veel meer werk van worden gemaakt. Daar zijn we heel blij mee met die aanbeveling. Want dat is een constatering die wij ook regelmatig moeten maken, helaas.
Waar zie je wel, welk punt is het beste uitgewerkt van diegenen die wel overgenomen zijn? Wat zie je daarvan terug?
Gelukkig zijn er wel meer op het gebied van zorg en ondersteuning wordt heel veel gezegd. En het is een beetje wisselend hoe daarmee omgegaan wordt en wat het concreet moet gaan opleveren. Maar zo zie je bijvoorbeeld dat er inmiddels initiatief is genomen vanuit de ministeries van VWS, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs om samen meer samen op te trekken. En er wordt gewerkt sinds heel kort, dus dat is heel prio nog, aan een zogenaamde sociale agenda.
Ja.
Dat is een hele welkome ontwikkeling, want de integratie juist van zorg, ondersteuning, onderwijs en sociale zaken, bestaanszekerheid, is een hele belangrijke. Willen we hier echt stappen in maken?
Ja, zeker. Nu gaan we even naar de grondwet. Want ja. Door die ondertekening van dat verdrag moest er ook iets veranderen in de grondwet. En namelijk artikel 1. En dat is in 2023 gebeurd. En dat betekent dat er gelijke behandeling is voor mensen met een handicap als mensen die geen handicap hebben. En ook de mensen met uit de LHBTIQ-gemeenschap. Ja. Ja. Daarvan zijn de rechten nu ook vastgelegd in artikel 1 van de grondwet. En wat betekent dit voor mensen? Daar wilde je graag iets over vertellen. En ik wil het heel graag horen.
Ik wil om te beginnen iemand citeren. Toen dit allemaal eindelijk rond was, is er in het provinciehuis een nieuwe plaket van artikel 1 onthuld. En daar was onder andere ook Marijke Jansen aanwezig. En die heeft er een klein artikel over geschreven en daar zou ik uit willen citeren. En zij heeft toen gezegd: de urgentie om aandacht te vragen voor de positie van mensen met een beperking voel ik ieder moment. Maar dat was niet altijd zo. Politiek deed me niet zoveel. Natuurlijk ging ik stemmen en hield ik het nieuws een beetje bij, maar ik wist weinig van de impact die politieke keuzes kunnen hebben. Pas toen ik en mijn dochter afhankelijk werden van overheidsbesluiten, voelde ik de dagelijkse gevolgen. Met de komst van mijn rolstoel en de komst van mijn dochter Rosa, besef ik pas hoeveel impact politieke keuzes kunnen hebben op ons alledaagse leven. Elke dag ben ik bezig met het regelen van basale zaken om de kloof tussen doodgewoon meedoen en de ontoegankelijke samenleving te overbruggen. Voor Rosa en voor mijzelf. Om een idee te geven, om hier te komen, dat was dus in het provinciehuis in Utrecht, en te spreken, heb ik de volgende zaken moeten uitzoeken. Kan ik parkeren? Kan ik naar het toilet? Welke hulpmiddelen moeten ermee? Hoe kan ik naar binnen? Waar zijn plekken om even weg te kunnen als ik alle te veel prikkels ervaar? En dan heb ik het nog niet eens over een kapotte rolstoel, een nieuwe PGB-aanvraag of andere zaken die ik als Rosa's bewindvoerder moet regelen. Ik had nooit gedacht dat het zoveel werk zou zijn. In mijn andere leven, voordat zij dus ziek werd, heb ik nooit hoeveel stilgestaan bij dit soort regelwerk. Zoals waarschijnlijk de meeste van jullie hier niet bij stilstaan. Hoe zou het zijn om die regeldruk niet te hebben? Ik zou tijd overhouden om te kunnen werken. Of ik zou met Rosa gezellige moeder-dochter dingen kunnen doen in plaats van de zoveelste aanvraag samen in te vullen. Al die regeldruk vergroot kansenongelijkheid. Want die tijd in het regelen van meedoen gaat zitten, gaat af van het meedoen zelf. Nou, gaat nog een tijdje verder, maar dan ga je pas voelen wat het betekent dus om zoveel zelf te moeten regelen. Eigenlijk om te moeten vechten, om te krijgen wat je nodig hebt als je zorg en ondersteuning nodig hebt. Om ook je rechten te kunnen uitoefenen.
Ja.
Dat zou veel meer een vanzelfsprekendheid moeten zijn en moeten worden. En het feit dat de grondwet dit nu zegt, deze mensen mogen niet worden gediscrimineerd, net als mensen die andere seksuele voorkeuren hebben dan wat vroeger de norm was, maakte dat alle wetten hierop getoetst moeten worden en dat rechters in uitspraken ook hier rekening mee moeten houden. En zich over moeten uitspreken.
Dus het biedt gewoon perspectief.
Perspectief en veel meer garanties dat je rechten hebt en dat je je rechten kunt uitoefenen.
Ja. En uiteindelijk werk je er naartoe dat je geen beroep meer hoeft te doen op dat artikel, maar dat het gewoon voor iedereen hetzelfde is.
Uiteindelijk is dat de wereld die we willen.
Ja, ja,
dat klopt. Dus, ja.
Ja, dat is eigenlijk niet meer dan logisch, maar. Ja,
dat klopt. Net als de rest van artikel 1 van de grondwet,
ja,
en de hele grondwet. Maar het is ooit wel degelijk nodig geweest om het zo op papier te zetten.
Ja.
En met elkaar dus af te spreken.
Ja. Zou jij voor het einde van dit blok, in het kort iets willen vertellen over hoe een klachtafhandeling, hoe lang dat duurt als je iets bij de VN aankaart? Nu is het facultatief protocol ondertekend, dus je hebt eerder daar toegang toe.
Ja.
Heb je daar ervaring mee?
Nee, want dat facultatief protocol is net ondertekend. Het moet nog in werking treden. Nou, het heeft nog een hele weg te gaan hier.
Maar daarvoor, hoe het daarvoor ging, heb je daar een ervaring mee?
Nee, want dat kon nog niet. Ik weet niet hoe het vanuit andere landen, wat die ervaringen zijn. Dat weet ik even niet. Maar wat het goede nieuws is in ieder geval, nu moeten we dus intern hier in Nederland een hele formele weg bewandelen. Er moet, de Raad van State moet advies uitbrengen. Dan Eerste en Tweede Kamer moeten erover stemmen. We hopen dat eind dit jaar het facultatief protocol ook in werking kan treden. En anders begin volgend jaar. Langer zal het niet meer duren. Maar wat dit nu betekent is dat individuen of groepen mensen zich kunnen wenden direct tot het VN-comité in Genève. Op het moment dat zij in eigen land alle wegen hebben bewandeld om uitspraken te krijgen in hun voordeel om tot hun recht te kunnen komen en daar niet tevreden over zijn. En daar is dus een extra kans op toets op mensenrechten, de rechten van mensen met een handicap, om hun gelijk te krijgen.
Maar het is een hele lange weg, zag ik. Het gaat van klacht naar de ondernemer of de school of waar de klacht maar over gaat. Dan naar een antidiscriminatiebureau. Ja. Die verstuurt je en begeleidt je naar het college van de rechten van de mens. En dan kom je misschien in de rechtbank terecht.
Ja, dat is ook zo. Net als wanneer je niet over de WMO tevreden bent, moet je beginnen met elkaar in gesprek en dan een klacht indienen. Ja. Als dat niet genoeg is, moet je bezwaar aantekenen, eventueel nog in beroep gaan. En dat is pas het laatste stadium. Dan ben je bij de rechter. Nou ja. Ja. Vergelijkbaar. Dit is alleen nog groter en internationaal. Dus het zijn lange wegen. Maar het zijn wel extra mogelijkheden om je recht te halen.
Zeker. Heel goed. Heel goed. We gaan nu even naar muziek luisteren.
Yes.
Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Dat hij zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei, je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Pak alles wat je kan.
Nou, dat klinkt als een opdracht, hè, André Hazes. Het is in 2015 uitgebracht als single. En op een cd-album met dezelfde titel terechtgekomen. Van André Hazes. En volgens zijn moeder heet hij André Hazes junior. Maar we houden het maar bij André Hazes. We gaan nog steeds even door over het VN-verdrag. Want dat is bijzonder interessant en vooral heel erg breed. We hebben dat al even gehad volgens mij over de werkagenda. De regering heeft een werkagenda opgesteld. Samen met de ministeries, de gemeenten, met bedrijven en maatschappelijke organisaties. En, niet heel onbelangrijk, met mensen van die zelf een beperking hebben of hun naasten. En dat heet de Nationale Strategie. En de organisatie waar jij nu directeur van bent, die heeft 50 organisaties uitgenodigd om het hierover te hebben. Weet je daar iets van nog? Want het was eigenlijk voor jouw tijd.
Ja, nou, ik weet, er zijn zogenaamde sprintsessies geweest. Dat zijn dus vergaderingen geweest om het te hebben over wat moet het dus inhouden, die werkagenda. En ik weet dat die 50 mensen niet helemaal tevreden zijn met de uitkomsten.
Ja, want dat was een van de volgende vragen.
Ja.
Ja. Maar was de vertegenwoordiging uit die organisatie wel heel goed en heel breed?
Ja, ja, ja.
Ja, oké.
Ja. Waar men ontevreden over is, is de concrete uitwerking. Dus het een plek geven van al die input in die werkagenda. Laten we beginnen met dat het in ieder geval al een positieve ontwikkeling is dat er een werkagenda is.
Ja.
Want die nationale strategie was er, was ook heel mooi, was een eerste stap na de ratificatie. Maar goed, dan was het een plan best wel op hoog niveau. Best wel abstract, dus het was nodig om een vertaling te maken naar praktijk. Wat gaan we dus nu doen? Nou, dan zijn er allerlei bijeenkomsten georganiseerd met heel veel partijen en gelukkig dus ook met mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten. Iedereen heeft daarin inderdaad heel erg ondersteund. En wat je ziet is dus, wat ik net ook al zei, voor een heel groot deel wat terecht is gekomen in die werkagenda zijn dingen die al waren geïnitieerd, die al binnen lopend beleid vallen. Dus niets nieuws, voegt nog niet voldoende toe. En dat is dus een van de vele punten van kritiek van het VN-comité. Ja, dit gaat nog niet ver genoeg. Het is niet innovatief genoeg. Om maar een voorbeeld ook te geven. We hebben met een aantal partijen, ook met iedereen en ook met cliëntenbelang hier uit Amsterdam, gewerkt aan een handreiking inclusief bouwen. Is een heel mooi document geworden. We hebben gewerkt aan een NEN-norm. Is breed geaccepteerd. Alle betrokken partijen zijn daar heel tevreden mee.
En wat is een NEN-norm? Even voor de...
Ja, NEN is een kwaliteitskeurmerk. In dit geval voor inclusief bouwen. Dus hoe bouw je gebouwen, huizen inclusief, zodat het, ze toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen die een beperking hebben. Iedereen is er tevreden mee, is niet verankerd in wetgeving en in die werkagenda staat bijvoorbeeld niet. We gaan ervoor zorgen dat dit bindend wordt voor iedereen. Dus nu hebben we een mooie norm die projectontwikkelaars niet per definitie gaan toepassen, want ze zijn daar niet toe verplicht. En inclusief bouwen betekent in eerste instantie duurder bouwen en ontwikkelaars zijn natuurlijk vooral gericht op winst en minder op sociale aspecten, zo je wilt, minder ook op toegankelijkheid. Terwijl het een heel korte termijn visie is, want niet toegankelijk bouwen betekent op termijn wel meer kosten moeten maken. Alleen de winst voor hen is dat die kosten dan voor de eigenaren van de panden, van de gebouwen in later stadium zijn en niet voor zichzelf. Dus dat is voor hen niet aantrekkelijk om inclusief te bouwen.
Maar nu is het dus nog een lege huls.
Nou ja, niet helemaal. En we hebben het erover, ook met allerlei betrokken partijen. Ook met de VNG, de koepel van de gemeenten, onder andere. Om te kijken hoe we daar meer kracht achter kunnen zetten. Maar dat is dus heel erg onbevredigend. Heb je aan zoiets gewerkt? Iedereen is ermee tevreden. En dan staat er letterlijk in die werkagenda, we laten het 3 jaar aan de markt over. Kijken wat, hoe het gaat. En dan gaan we evalueren. En dan zullen we concluderen of er meer nodig is. Nou, dan weten we het toch nu alvast.
Ja,
en als we pas na 3 jaar gaan evalueren, dan komt er een heel traject van evaluatie. Wanneer gaan we beginnen? We moeten nu beginnen.
Ja, maar dan was je al die jaren daarvoor al begonnen. Want er is niks gekomen.
Ja, inderdaad. Ja. Dus, nou ja, en het VN-comité heeft meer dan 100 aanbevelingen gedaan. Ik zei het al, een derde daarvan heeft een plek gekregen, 2/3 nog niet. Dus daar is veel meer werk aan de winkel.
Ja. En hoe weet jij bijvoorbeeld over, ik las ook iets over de Caribisch Nederland, Bonaire, ja. Saba, Sint-Eustatius. Wie doet daar het onderzoek? Gaat dat op dezelfde manier? Of weet je daar iets over te zeggen?
Of het op dezelfde manier gaat, weet ik even niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat het de bedoeling is dat we daar ook als Nederland er meer werk van maken. En we gaan ook, we zijn in gesprek met VWS om een programma te starten om in ieder geval te beginnen met het helpen organiseren van belangenbehartiging voor mensen met een beperking of chronische ziekte ook daar.
Dat bestaat nu nog niet?
Niet echt, nee. Nee, dus het moet echt van begin af aan beginnen. Want een van de grondbeginselen van het VN-verdrag is die participatie en de inbreng van ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen van beleid en natuurlijk ook bij de uitvoering en monitoring en evaluatie daarvan. Nou, hier in Nederland is het best wel sterk ontwikkeld. Op lokaal niveau met enorme verschillen, maar al met al hebben we veel en zeker ook op landelijk niveau, op de BES-eilanden niet. En daar moet het dus ook wel meer gaan gebeuren. En sowieso het hele VN-verdrag moet het veel meer gaan leven daar. En we willen beginnen met helpen met het opzetten van goede belangenbehartiging daar.
Ja, en gaat er dan iemand van hier naar daar? Of komen komt er mensen naar hier? Of in samenwerking?
Vooral in samenwerking. Vooral mensen ter plekke moeten het gaan doen. Je kunt natuurlijk veel op afstand doen, gelukkig tegenwoordig. We zullen natuurlijk een paar keer daar zijn. Er zijn collega's ook al 1 of 2 keer geweest. Dus er zijn lijnen, er zijn contacten. En we willen vooral dat de mensen daar ter plekke het zelf kunnen gaan doen. En we zullen kennis en expertise overdragen zoveel mogelijk om dat op de rails te krijgen.
Ja. Maar is daar al iemand bezig om daar een soort werkplan van te maken?
Ja, we hebben een programmalijn uitgeschreven en dat is nu in behandeling bij VWS. We moeten het nog horen of het doorgaat of niet. We hebben goede hoop, maar het is nog niet bekend.
Nee. Zou jij je daar direct mee willen bemoeien met zoiets?
Iedereen wil zich daar direct mee bemoeien natuurlijk. Iedereen wil naar de zon.
Jij denkt gelijk weer aan het zonnetje.
Ja. Er zijn 2 collega's die we op het oog hebben om direct betrokken te zijn met dit programma. Als het van start mag gaan. En natuurlijk wil ik wel volgen hoe het zich ontwikkelt. En in hoeverre wij al die kennis en expertise die we hier in Nederland hebben opgebouwd. In Europees Nederland hebben opgebouwd. Daar ook kunnen verzilveren. Ja. We hebben hier heel veel geleerd. En dan wil je dat het collectieve helpt.
Ja.
Ook daar.
En sommige dingen zullen heel goed in elkaar passen en andere dingen weer helemaal
andere
niet.
Waarschijnlijk helemaal niet.
Nee.
Er zijn natuurlijk wel verschillen, ook in cultuur. En dat maakt het ook weer juist alleen maar interessant.
Ja. Ja.
En wellicht kunnen we ook van hen dingen leren.
Absoluut.
Ja.
Zeker. Die wederkerigheid is heel belangrijk.
Ja. Ja. Zeker weten. En ook omdat het, dit is heel generaliserend, maar je hebt daar veel meer die community sfeer, waar we het ook heel veel over hebben, de meerwaarde van bij elkaar horen, bij elkaar zijn, elkaar helpen, dat is er heel sterk ontwikkeld, ook noodgedwongen, maar het heeft een hele mooie kant waar we ook heel veel van kunnen leren.
Zeker, ja. En als je nou kijkt naar de werkagenda van de regering, hoe verhoudt die zich tot de lokale agenda? Bijvoorbeeld die van Amsterdam, die heet dan ALIA.
Ja.
De Amsterdamse lokale inclusieagenda.
Ja.
Ja. Weet je kort iets over die agenda?
Nou, allereerst wil ik zeggen, er zijn ongeveer de helft van de gemeenten heeft er 1 en de andere helft nog niet. Terwijl het dus een voortvloeisel van de ratificatie van het verdrag is dat iedere gemeente er 1 gaat hebben.
Verplicht?
Eigenlijk wel. Maar je ziet dus dat die verplichting niet per definitie werkt. Van die helft De gemeenten die het hebben, zijn ook niet alle agenda's even volledig. Sommigen richten zich heel erg op oudere participatie. Anderen hebben de jongere participatie ontdekt. Anderen hebben het heel veel over toegankelijkheid, de fysieke toegankelijkheid. Terwijl het natuurlijk over het hele pakket moet gaan.
Ja.
Dus daar is ook nog veel in te verbeteren. Gemeente Amsterdam heeft met ondersteuning van cliëntenbelang.
En met Weesp.
Ja, toen was er nog niet één gemeente, tegenwoordig inclusief Weesp, een hele mooie agenda opgesteld. Die bestaat uit 10 punten. Het zijn 10 hele mooie punten. Ik heb ze hier voor me. Natuurlijk toegankelijkheid en mobiliteit zijn 2 hele belangrijke punten. De sociale inclusie, daar ging ook een van de laatste congressen van cliëntenbelang over. Het gebruik maken van ervaringsdeskundigheid is een speerpunt. Inclusief onderwijs enzovoort. Maar ook aandacht voor vrije tijdsbesteding, toegankelijke informatievoorziening, de WMO natuurlijk. Dus voldoende hulp en ondersteuning aanwezig en beschikbaar. Hele mooie punten. Wat je ziet is natuurlijk dat het moeilijk is om alles in één keer te realiseren. Deze agenda is al in begin 2020 gepresenteerd, aangeboden aan de toen wethouder Zorg. Kukenheim was er nog, Simone Kukenheim. Net voor de uitbraak van de pandemie. Daar hadden we net op tijd een hele mooie bijeenkomst, volgens mij hier in Pakhuis de Zwijger. Het is een hele mooie agenda. En als je vraagt, en hoe wordt het nageleefd? Ja, op sommige punten beter dan andere. Wel is het zo dat de gemeente heel keurig jaarlijks hierop rapporteert aan de gemeenteraad. Het is altijd ook een hele mooie uitgebreide rapportage. Cliëntenbelang volgt het heel goed en vindt er ook ieder jaar wat van. Dat zeggen ze ook, dat laten ze ook weten. Zoals het gaat, soms vindt cliëntenbelang dat in die rapportagezaken vooral mooi gepresenteerd worden. Hier en daar mag er wat scherpere blikken worden toegepast. Maar ik moet zeggen, Amsterdam is een van de gemeenten die het nog wel goed doen.
Maar waar doen ze het beste op?
Het beste? Nou, misschien wel op het punt van gebruik maken, inzetten van ervaringsdeskundigheid. Dat doen ze natuurlijk samen met cliëntenbelang en niet lang niet alleen.
Ja.
Maar cliëntenbelang is al vele jaren een hele belangrijke partner. Die organisatie steunen ze met ook relatief veel geld en vooral met nauwe banden. Cliëntenbelang heeft echt een sterke positie in de stad en dat betekent heel veel. En dat betekent dat er continu gekeken wordt naar hoe staat het met de toegankelijkheid van de stad, hoe staat het met de mobiliteit, hoe gaat het met de WMO. Nou, daar is veel op aan te merken. Cliëntenbelang zegt het gewoon en soms zijn het ook ongemakkelijke gesprekken. Soms wordt het gesprek ook heel scherp gevoerd. Soms is dat ook gewoon nodig.
Ja.
Het wordt wel geaccepteerd.
Ze staan daar wel voor open om daar veranderingen aan te brengen.
Ja, ja, soms is het knap irritant, maar achteraf zeggen ze oké. Het helpt wel en het was helaas ook nodig.
Ja.
Ja.
En waar moeten ze het hardst voor hollen?
Ik vrees dat de WMO echt een big issue nog steeds is.
Ja, want jij was maandag.
Ja.
Zat je bij radar.
Ja.
En dat ging over het niet leveren van hulpmiddelen, vooral de rolstoelen.
Ja, niet alleen. Hulpmiddelen in het algemeen. Het ging helemaal niet over Amsterdam. En ook een leverancier die niet in Amsterdam volgens mij levert. Maar Amsterdam heeft, als ik me goed herinner, wel 2 leveranciers. Dan heb je in ieder geval al om te beginnen bijvoorbeeld de minimale keuze. In het geval van de uitzending van Radar van afgelopen maandag ging het over een gemeente die maar met 1 leverancier contract heeft.
Kwelzorg, zeiden ze.
Ja, dat klopt. Daar scoren ze best wel slecht op het gebied van communicatie. Dat is niet uniek, maar dat is daar echt een heel belangrijk punt van aandacht.
Ja.
Als je niet tevreden bent en ook geen andere keuze hebt, zit je helemaal vast.
Ja, het is toch schandalig dat je dat aan de markt overlaat?
Ja, nou sowieso. Ik denk dat we met velen denken die marktwerking in zorg en welzijn moet je gewoon vooral terugdraaien. Dat heeft niet geleverd wat men voor ogen had. Het werkt gewoon niet goed, maar je hebt aanbestedingsprocessen en allerlei afspraken. En als gemeente ben je in ieder geval wel verantwoordelijk voor het toezicht daarop. Dus als partijen niet leveren, dan ben je als gemeente altijd nog wel verantwoordelijk voor wat er gebeurt.
Ja.
Dus als het niet goed gaat, is de gemeente in charge om verbeteringen te bewerkstelligen.
Ja.
Dus om te eisen dat leveranciers zich wel aan die afspraken houden.
En zou je dat eventueel met het verdrag in de hand...
Ja.
En die agenda van Amsterdam af kunnen dwingen bij de rechter?
Nou, dat zou ik wel eens een keer willen proberen bij de rechter. Ik denk het wel.
Spreken we af. Oké, laatste punt. Er is heel veel te doen rondom het toegankelijk maken van stemmen.
Ja.
Op velelei gebieden. Dus het gaat om de communicatie, de begrijpelijke taal, campagnebijeenkomsten. En de verkiezingen staan nu voor de deur.
Ja.
Heb je enig idee of het dit jaar echt allemaal tip-top in orde is?
Allemaal tip-top, dat is natuurlijk veel gevraagd. Maar het gaat iedere keer, ieder jaar zo'n beetje. Zo vaak mogen we stemmen tegenwoordig hier in Nederland. Het gaat iedere keer wel beter. Ook omdat we bezig zijn met steeds verder denken. Wat hebben mensen nodig? Welke eisen moeten worden gesteld? Aan stemlokalen, aan begeleiding. We helpen ook vanuit iedereen met het schrijven van politieke programma's in begrijpelijke taal. Dus het aanbieden van begrijpelijke informatie voor iedereen.
En waar die mensen vinden dat dan ook bij iedereen? Of?
Nou ja, als het gaat om de politieke programma's van de partijen, gaat het natuurlijk via de website of andere middelen, de communicatiemiddelen van de politieke partijen zelf.
Maar jullie halen dan zeg maar het deel zorg uit het programma en dat gaan jullie vertalen?
Nee. Mogen ze zelf doen. Wij leggen uit hoe je begrijpelijk schrijft. Hoe je een politiek programma op een begrijpelijke manier kunt opstellen. Sommigen maken ze er twee versies van. Een eerste versie zoals ze gewend zijn en dan een soort van doorvertaling naar een ander taalniveau. Een simpelere taal meestal is dat. Dus kortere zinnen, meer koppen.
En dat sturen ze dan naar iedereen en die zet het op de website?
Nee, iedereen doet het op zijn eigen website. Wij sluizen geen politieke informatie door op die manier. Wij zorgen ervoor dat mensen begrijpen dat iedereen politieke programma's moet kunnen begrijpen. Willen we ook dat iedereen gaat stemmen.
Ja.
En iedereen heeft er recht. Iedereen die recht heeft op stemmen, moet dat recht kunnen uitoefenen. Dus het gaat niet alleen om een stemlokaal binnen kunnen komen. Het gaat ook niet alleen om het papier waar je je kruisjes, je voorkeur zet, kunnen handelen. Dus voor blinden bijvoorbeeld zijn er ook hulpmiddelen ontwikkeld. Er is nu afgesproken dat je iemand mee mag nemen naar je stemlokaal.
Ja.
Die eventueel van begeleiding voorziet, indien je daar behoefte aan hebt.
Ja. Maar die politieke partijen hebben op hun website een soort programmaatje waardoor ook mensen die blind zijn kunnen lezen of horen.
Ja, dat gaat met spraakprogramma's
tegenwoordig
vaak. Dat is nog redelijk relatief makkelijk te organiseren. Maar het gaat erom dat je bijvoorbeeld ook voor mensen die met een LVB, met een licht verstandelijke beperking, mensen die laaggeletterd zijn, die de Nederlandse taal niet machtig zijn, dat die ook kunnen begrijpen wat er in die politieke programma's staat.
Ja.
Zodat ook zij hun stem kunnen uitbrengen, bewust.
Dus het is eigenlijk een hele grote afgang en ook vernedering als politieke partijen dat niet doen.
Ja, dat klopt.
Dan lopen ze denk ik toch een heleboel.
Ze lopen een heleboel mogelijke stemmen. Ja, mis.
Ja.
Dus het is ook hen heel veel aangelegen om het goed te doen. Absoluut.
En werkt het ook andersom? Dat je partijen kunt stimuleren om vooral niks op die website te zetten? Zodat ze niet in de kamer komen.
Als iedereen geven we geen stemadvies. Dus dat kan niet. Persoonlijk hebben we allemaal onze eigen voorkeuren.
Ja,
natuurlijk, maar
wel.
Daar hebben we niet. Daar hebben we niet over. Daar gaat het niet om.
Nee. Dus mensen moeten gewoon zelf op de website kijken en kijken wat er voor hun bij zit om het wel te kunnen volgen.
Zeker.
Ja.
Ja.
Oké, dus je hebt verder geen tips voor vanwege de verkiezingen?
Mijn tip is kijk naar de politieke programma's van de partijen en kijk naar wat voor jou belangrijk is en wat zij voorstellen om te doen op die gebieden. Dus heb je bijvoorbeeld zorg en ondersteuning nodig? Wat zeggen die partijen daarover?
Ja.
Moeten we wel gaan werken met eigen bijdragen of niet?
Ja, heel belangrijk.
Ja.
Ja. Nou, ik hoor de eindtune al.
Inderdaad, gaat
dat
altijd snel.
Dat hebben we een hoop besproken. En heel fijn dat je hier bent gekomen, Deborah.
Heel graag.
Ja, en als je weer een aanvulling hebt, dan hoor ik het graag van je.
Zeker.
Behalve jou bedank ik ook Loeke, Spicht en Michiel en Beb natuurlijk. En we hopen dat de luisteraars volgende week weer luisteren. En kijk naar elkaar om, heel belangrijk. Tot de volgende week. Dag.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.